Welkom iedereen, nummer 7. Welkom bij Referendum. Met mij vandaag weer, Mr. Valentine.
Peace in the Middle East.
Er zijn natuurlijk veel subscribers op dit kanaal die mij kennen, maar ik heb mij aan de nieuwe subscribers nooit voorgesteld. Ik ben Roman van Ree, voor de goede orde. Wel zo netjes.
Oprichter van Referendum app.
Oprichter van Referendum app, yes, exactly. Vandaag gaan wij het hebben over een wetsvoorstel in zaken tegengaan van de verspreiding van terroristische online inhoud. Sounds spooky.
Ik vind het heel belangrijk nu al.
Jij, als vrij, welgemaakt, uniek individu, hebt recht op zelfbeschikking. Hebt recht op transparantie en inspraak als het aankomt op politieke besluitvorming. Met de juiste technologie kan de democratie radicaal worden verbeterd. En wij hebben een app gebouwd die dit waar kan maken. Referendum. Referendum geeft Nederlanders de mogelijkheid om deel te nemen aan een referendum over alle wetsvoorstellen die in de Tweede Kamer worden behandeld. Stel het je voor. Zie jij wat ik zie? Maak nu een account aan op Referendum en laat je stem gelden. Altijd. Roberto. Aan jou de eer, de aftrap.
Omdat ik die wet zo belangrijk vind.
Ja. Yeah.
I support the current thing.
You support the current thing.
Dat is wat je moet doen tegenwoordig.
Of course you do.
En terrorisme is slecht.
Terrorism bad.
Terrorism bad. En we moeten de goede steunen. De mensen die terrorisme tegengaan. Want er zijn mensen die houden van terrorisme. En die zijn slecht.
Maar er zijn wel terroristen. Ja, ik ga meteen even
een paar of zo ergens in Syrië.
Ja? Jij maakt je er niet zo druk om.
Nee, ik heb laatst voor Viva Valentine 2 docu's gereviewd van Adam Curtis. BBC documentaire maker en de welbekende stem. Als je stem hoort, denk je meteen aan de BBC. Die heeft een aantal docus gemaakt. De laatste die ik heb gereviewd was Bitter Lake. En daarvoor was
Hoe? Bitter Lake?
Bitter Lake.
Okay. Ja.
En daarvoor was het The Power of Nightmares. En die vooral vond ik super fascinerend.
Oh ja, ik heb die titel van jou wel voorbij zien komen. Dat is de titel van de podcast aflevering, toch?
Ja, die heb ik vertaald. De macht van nachtmerries.
Oh ja, precies. Ja. Ja.
En toen besefte ik me in één keer hoe opgeblazen dat probleem van terrorisme is geweest om een politieke agenda te dienen.
Hoe zo? Je bedoelt dat de mensen op de vliegvelden niet een bom vinden in elke derde persoons reet?
Zo ongeveer, ja.
Oh, ja.
Dat, ik don't know the statistics exactly, maar dat ongeveer, ja, dat gebeurt ongeveer niet.
Ja,
maar.
Ja, precies.
Dus en ik weet nog wel, ik bedoel, voor mij is 9/11 zeg maar een beetje mijn soort van wake-up call geweest van something's fishy here.
Yeah.
Sowieso is het natuurlijk een heel groot event waardoor je aandacht wordt er naartoe getrokken. Dus dat bij mij ook bij iedereen. Ik was eerst helemaal in het narrative en terroristen bad en weet je, bijna zelf aangemeld voor het leger en dat ik daarheen wilde.
Oh, echt?
Zo, ja, ik voelde van 16 of 17 of zo.
Ja, ja.
En ik dacht van, het is gewoon, dat gaat nu een wereldoorlog uitbreken en we moeten gaan knokken, zeg maar. Weet je, dat idee had. Ja, maar ik was 17. Whatever. Dus, en op een gegeven moment, ik weet niet hoe, er kwamen verhalen over hoe dat ging, zeg maar. En het was gewoon, er werden gewoon dingen gezegd die gewoon raar waren, weet je. Als we vonden de paspoort op de straat. Of zo. Ja. Van, how the fuck did that happen?
Hele gebouw ingestort.
Alles kapot, helemaal gepulverd, maar wel 16 papiertjes gevonden, zeg maar. Ja, weet je wel, ongeschonden. En het is gewoon raar. Het is gewoon allemaal, er gebeuren heel veel rare dingen. Daardoor ben ik gaan kijken. Toen, volgens mij, heb ik een DVD ooit gekregen van iemand. Ik werkte toen bij de BCC. En het waren voor mij The Truth and Lies About 9/11. Zeg maar. Dat was mijn eerste venture into a rabbit hole, zeg maar, weet je wel. Dat ik niet meer dacht van, het nieuws vertelt me altijd wat ik moet weten, weet je, op die manier. En
maar je bent toch geen complotgekkie, Robert?
I'm a conspiracy realist.
Oh ja.
Ik zat net ook nog naar Steve Hughes te kijken. Ik dacht, moest denken aan zijn sketch over terror. Ja. The war on terror. We hebben een war on terror.
Ja.
When you gonna stop? When we got the terror.
When we got the terror.
Yeah. You're moving on to horror next.
Ja, een goede set is dat.
Ja, zo scherp. Ik moet die gast naar Nederland halen, als ik net te bedenken. Toen ik net voor de uitzending.
Would visit, for show.
Ja, yeah, maar en dat de insanity about the hele war on terror. En in ieder geval die power of nightmares legt heel goed uit dat het bepaalde mensen heel goed uitkwam om dat beeld gewoon te scheppen over terrorisme, international terrorism, weet je wel. En de angst en het moeten voorkomen en weet ik veel wat allemaal. En ik besefte me toen ik dat ging kijken, dat ik, ook al was ik toen wakker in de zin van, ik besefte me toen al dat dingen anders in elkaar zaten. Ik dacht wel dat terrorisme gewoon een echt ding was, zeg maar, weet je wel. Maar...
Nou ja, laten we het niet omheen draaien. Er zijn inderdaad wel echt, er gebeuren hele nare dingen. Ik bedoel, it happens.
Ja, oké, everything happens. Het klopt. Maar het is niet zoals het wordt afgeschilderd in de media.
Ja, ik vind het ook moeilijk om te geloven dat als, zeg maar, de guardian angels van de overheid er niet waren, dat dan elke tweede straat gebombardeerd zou worden en weet ik veel wat allemaal.
Ja, het tegenovergestelde is ook gewoon waar, zelfs in Amerika. Ik bedoel, die aanslagen hadden kunnen voorkomen worden. In ieder geval 2 van de 3.
Je bedoelt met de vliegtuigen?
Met de vliegtuigen, ja. Omdat de overheid gewoon rare dingen aan het doen was, zeg maar. Maar goed, dat is een heel ander verhaal misschien. Misschien ook niet, we hebben het over terrorisme, misschien is het heel passend. Maar de dreiging, Osama Bin Laden was helemaal niet zo capabel als dat men dacht dat hij was, zeg maar. Hij kon in Afghanistan amper dingen gedaan krijgen. En hij heeft ook gezegd dat hij die aanslag niet gepleegd heeft. Het waren terroristen. Waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk was het gewoon, waren het elementen in vanuit Saudi-Arabië, zeg maar, vanuit een overheid.
Ja, zoiets heb ik wel meegekregen.
Het waren sowieso natuurlijk Saudi-Arabisch.
Ik heb me er ook wel een keer op gestort, maar ik kan me dat niet meer zo goed herinneren.
Nee, ik heb het laatst alles weer zitten oprakelen door die docu's. En ook omdat ik zelf ook voor de podcast vaker daarmee bezig geweest. Maar het was voor mij heel treffend dat het gevaar, de dreiging die ik dacht te zien, of die ik dacht dat er was, ook die was er niet op die manier. En ik las dus ook het wetsvoorstel over het tegengaan van de verspreiding van terroristische online inhoud.
Mm-hmm.
En ik dacht ook meteen van als je terroristisch aankomt bij mij, dan denk ik al van, dit is een scapegoat.
Ja.
Om jouw beleid
af te pakken.
Ja, om jouw beleid er doorheen te drukken. En daarmee inderdaad mijn rechten af te pakken.
Mm-hmm.
En dat is voor mij ook precies wat het is. Want een van de dingen, voor mij heb jij hebt daar, ik kon het niet vinden, maar een van de dingen waar ik blijf haken meteen, wat is online terroristische inhoud?
Hoe ze het definiëren, bedoel je?
Ja.
Ja, ik kan het er meteen even bij pakken. Ik heb het inderdaad uitgedraaid. Even kijken. Ze beginnen met terroristische inhoud. 1 of meer van de volgende soorten materiaal, namelijk materiaal dat aanzet tot het plegen van de in artikel 3 lid 1 punten A tot met I van de richtlijn. Nou, dat zal ik zo meteen nog noemen. Indien dat materiaal direct of indirect, bijvoorbeeld door terroristische daden te verheerlijken, het plegen van terroristische misdrijven bepleit, waardoor een gevaar ontstaat dat 1 of meer van die misdrijven mogelijk wordt gepleegd. Dus ik vond, dat is punt A. Ik maak het eerst wel heel even af. Maar een persoon of groep personen aanspoort om dus die punten A tot met I te plegen of daaraan een bijdrage te leveren, dus daadwerkelijk uitvoeren. Een persoon of groep personen aanspoort om deel te nemen aan de activiteiten van een terroristische groepering. Instructies biedt voor het vervaardigen of gebruiken van explosieve vuurwapens of andere wapens of schadelijke of gevaarlijke stoffen of voor andere specifieke methoden of technieken met als doel van de in artikel 3 lid 1, naar diezelfde punten, bedoelde terroristische misdrijven te plegen of daaraan een bijdrage te leveren. En als laatste een dreiging vormt om een van de in artikel 3 lid 1 genoemde misdrijven te plegen. Dus behoorlijk... laat ik het zo zeggen, genoeg ruimte, genoeg vaagheid volgens mij om daar...
Ik merk dus, dit had ik ook gelezen, het stukje, maar dat is niet... Nog steeds heb ik geen definitie van wat is terrorisme.
Ja, ik stop hier, maar ik had nog door moeten gaan. Het gaat over, dat is dus artikel 3 lid 1 van deze lijst, van deze richtlijn... aanslagen op het leven van een persoon die de dood tot gevolg kunnen hebben, ernstige schendingen van lichamelijke integriteit van een persoon, ontvoering of gijzeling, het veroorzaken van grootschalige vernieling van een publiek of overheidsgebouw of installatie, een vervoerssysteem of infrastructuurvoorziening, met inbegrip van een informaticasysteem, platform op het continentaal plat, een openbaar plaats of niet voor het publiek toegankelijk terrein waardoor mensenlevens in gevaar kunnen worden gebracht of grote economische schade kan worden aangericht, het kapen van een vliegtuig, vaartuig of ander transportmiddel voor persoon of goederenvervoer, het vervaardigen, bezitten, verwerven, vervoeren, leveren of gebruiken van explosieven of wapens met inbegrip van chemische, biologische, radiologische of kernwapens, alsmede het verrichten van onderzoek naar het ontwikkelen van deze wapens. Het laten ontsnappen van gevaarlijke stoffen of het veroorzaken van brand, een overstroming of een ontploffing waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht. Het verstoren of onderbreken van de toevoer van water, elektriciteit of andere essentiële natuurlijke hulpbronnen waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht. Onrechtmatige systeemverstoring.
Hoe lang is die lijst?
Ik ben bijna klaar.
Wacht even, ik onthoud niet meer wat je zei. Bijvoorbeeld een van de dingen die je voorbij hoorde komen,
ja,
was het iets met overheidsgebouwen.
Ja.
Kan je nog eens oplezen?
Even kijken. Het veroorzaakt van grootschalige vernieling van een publiek of overheidsgebouw of installatie.
Ja, nou, nu is dus Viva Valentijn meteen een terroristische...
Wat?
Ik heb ik zei erbij van... Ik zei dat ik niet begrijp dat mensen die zeg maar protesteren bij Black Lives Matter of andere soortige dingen, zeg maar, waarbij de staat de schuldige is,
ja,
dat je privébezit gaat slopen. Dan moet je dan slopen door een overheidsbedrijf. Dus eigenlijk was niet een advies.
Ik neem hier afstand van.
Maar goed, dan zit je dus wel in die contraien van wat ze daar zeggen.
Ja, dat willen. Is het gevaar natuurlijk. Dat is het gevaar.
En het was namelijk ook zo dat het niet per se aanzetten tot is, maar verheerlijken of het niet afwijzen of zo las ik ook volgens mij. Van dat. En dat heb ik dus ook niet gedaan. Ik heb niet gezegd van dat moet je niet doen. Ik zeg alleen, het was geen advies. Zeg.
Ja.
Dus dan, die vond ik heel breed.
Ja.
Het niet afwijzen. Dus je moet, dat is wat mensen zeggen het even, weet je, je moet excuses maken voor shit. Weet je, waar jij niks mee gedaan, maar je bent vallen van dezelfde land, ras, geslacht of zo, weet je.
Mm-hmm.
Bied je excuses aan. En dat als je niet doet, dan ben je dus blijkbaar
medeplichtig.
Medeplichtig of zo.
Of in ieder geval verdacht.
En daar ben je gewoon terrorist volgens die verordening.
Ja, dat zeg ik. Het is voldoende vaag om... Toen ik dit las, dacht ik meteen aan die truckers convoy, die vrachtwagens in Canada. Weet je, die... als de overheid jou een gevaar voor de nationale veiligheid of orde of zo, dat is hoe ze het noemt hier, hoe ze het noemen hier...
Mm-hmm.
Dan kunnen ze jou bestempelen als terrorist of terroristische organisatie. En dan, met alle gevolgen van dingen, kan je dus gewoon alles wat hier mee te maken heeft over je heen gestort krijgen. Nou, en dan moet ik wel zeggen, dit gaat specifiek dus over het tegengaan van de verspreiding van online inhoud. Dus dat is niet...
Dat is alles.
Ja, nee, dat weet ik, maar ik bedoel meer in de zin van dat het niet per se te maken heeft met als jij volgens volgens deze standaarden door de overheid als terrorist wordt bestempeld, dan heb je volgens deze wet bijvoorbeeld niet, kan je niet vastgezet worden of zo.
Oh, want wat is de... Nee, het is voor mij is het gewoon per censuur gaat het over, toch? Ik heb iets gelezen over verwijderings...
Ja, precies.
Verwijderings... Dus, hoe noem je die?
Even kijken. Verwijderingseis of zo. Gehighlight hier. Even kijken. Verwijderingsbevel. Ja. Even kijken, het verwijderingsbevel. Verwijderingsbevelen op grond waarvan zij terroristische inhoud zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen 1 uur na ontvangst van het verwijderingsbevel dienen te verwijderen of de toegang tot deze inhoud voor alle lidstaten in de Europese Unie dienen te blokkeren. Een dergelijk bevel kan worden uitgevaardigd door elke lidstaat van de Europese Unie. Dus dit, hè?
Dat is helemaal lijp.
Ja, ik had dat ook rood gehighlight hier.
Dus op het moment nu, ik zag net dat Oekraïne en wat was het, Moldavië geloof ik, als kandidaat leden van de EU zijn aangenomen.
Ja.
Dus dat als je iets over, weet ik veel, Arno Wellens heeft het vaak over de oligarchen uit Oekraïne die hun geld stallen, zeg maar, in Nederland.
Mm-hmm.
Dus als die gek die de oppositie heeft verboden in Oekraïne bedenkt dat jij een terrorist bent, dan kan hij dus je mond snoeren hier in Nederland.
In theorie ja, maar volgens mij was het wel zo, en ik dacht daar ook meteen aan, precies aan Oekraïne die dan dus nu gaat toetreden tot de EU, of mogelijk. Maar even kijken, concreet betekent dat het voorgaande... Concreet betekent het voorgaande dat Nederland, net als de overige lidstaten, een beslissend veto heeft tegen een door een andere lidstaat uitgevaardigd verwijderingsbevel jegens een in Nederland gevestigde aanbieder van hostingdiensten. Dus je kan dan alsnog wel als lidstaat op de rem trappen, maar hoe dan ook, blijft eng.
Ja.
En het lijpen is dus ook trouwens, dat was het allereerste wat ik hier had gehighlight. Het gaat hier om een verordening, hè? En die is al van kracht. staat hier als een van de eerste dingen, zegt ze, een verordening heeft rechtstreekse werking en vereist dan ook geen omzetting door de nationale wetgever. Deze verordening is van toepassing met ingang van 7 juni 2022. Dus het is heel leuk dat we hier nog over gaan stemmen, maar in feite is het al van kracht. Het enige waar dit wetsvoorstel over gaat, is dat er nog niet genoeg ruimte is binnen de Nederlandse wet om dan ook daadwerkelijk iets te doen met alles wat er verwacht wordt.
Maar dat is interessant, want hoe werkt het? Maar dat is volgens mij wel... Het ding is, het is nog niet in Nederland... Volgens mij kan dit nog niet gebeuren, zeg maar.
Nou ja, de verordening is van kracht, 7 juni. Waar zitten we nu?
Nee, dat snap ik. Maar wat houdt het in? Ik bedoel, een verordening van de Europese Unie heeft geen rechtsgeldigheid in Nederland. Zij kunnen niet op basis van die verordening nu zeggen dat ik mijn podcast offline moet halen.
Dat is een goede vraag, dat durf ik niet te zeggen.
Maar het ding is voor mij hoe het werkt, is dat wat altijd bijna gebeurt, is dat, en daarom wordt het wel in stemming gebracht, want het moet wel verankerd worden in, dat zeg je net ook, in de Nederlandse wet.
Ja, maar volgens mij gaat het, dat leggen ze hier wel uit, dat gaat over specifieke onderdelen van wat er moet kunnen. En daar is niet overal de bevoegdheid voor binnen de Nederlandse wet. En daar heeft dit wetsvoorstel betrekking tot.
Ja, maar dat betekent dus dat inderdaad de dingen die niet geregeld zijn via die verordening, dus via die wet geregeld gaan worden. Ik weet niet precies hoeveel het is, maar ik kan me indenken dat het in dit geval vrij veel is, omdat we niet zo'n soort wet in Nederland hebben. Denk ik, maar goed.
Nou ja, maar er wordt al wel wat aan gedaan, hoor. Het is niet zo dat er nu niks mee gebeurt. He, naar aanleiding van, ze zeggen hier, de terroristische aanslagen op Europese bodem.
Ja, dat vroeg me ook af. Maar ja. Ze halen een aantal voorbeelden aan. Ik denk van, oké, wat dan precies? Zeg maar. Ik weet dat er in Londen en
Parijs.
Madrid was, geloof ik, of Parijs.
Ja, er zijn genoeg dingen gebeurd natuurlijk. Die je kan noemen. In Duitsland, mensen doodgereden en zo. Ja, ik bedoel, er zijn wel genoeg voorbeelden te noemen volgens mij.
En die mensen zijn geradicaliseerd door online inhoud.
Nou ja, dat is hun argument, hè?
Nee, dat snap ik. Maar ik zou me gewoon af te vragen, natuurlijk in Nederland ook, wat zijn de voorbeelden in Nederland en wat kan je eronder scharen en wat is precies het probleem, zeg maar. Dat is ook wat ik las in het begin. Wat is precies het probleem?
Wat is jouw probleem?
Ja, het klinkt heel erg of een probleem gecreëerd wordt, zeg maar, als ik die begin van die verordening kijk. Het is een heel lulverhaal over vrijheid en tegelijkertijd en weer solidariteit. En dat soort onzin.
Ja, ze hebben het wel, even kijken. Was het ook weer? Oh ja,
terroristische
wel...
daden vormen een van de ernstigste schendingen van de universele waarde van menselijke waardigheid. Vrijheid, gelijkheid en solidariteit en van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden waarop de Unie is gegrondvest. Wat heb je het over?
Ja, veel van dit soort wetgeving en wetten denk ik heel snel aan dat dit juist ingeperkt moet worden en niet vergroot, dit soort bevoegdheden.
Hè, dus,
nou, dat de bevoegdheid, dat het niet vergroot moet worden, verruimd, maar juist ingeperkt.
Van de overheid?
Ja. Mm-hmm. Dit soort zaken, dat ik weet niet. Ze hebben het hier wel over de bescherming van de grondrechten, met name de vrijheid van meningsuiting en van informatie in een open en democratische samenleving.
Het is gewoon echt zulke double speak.
Ja, het eerste wat ik denk hierbij is dat dit gewoon misbruikt gaat worden.
Nou ja, ik heb van de week mijn dossier bij de NCTV gewopt.
Oh, leuk. En?
Ik heb nog geen bericht teruggekregen. Ah, ja. Maar ja, weet je, ik bedoel, die lui doen het al. Ja, ik ook. ik weet het niet. Het is ja, eens natuurlijk. Dit gaat de overheid niet aan. Wat kan de overheid niet doen? Ik weet, de overheid doet er ook niets aan als ze wel mensen op het oog hebben. Het is ook zo vaak bewezen. Of mij zeggen ze dat ook al vaak. Zeg maar, dat er is al zoveel informatie. Vaak wordt al zoveel informatie verzameld dat die informatie niet eens behapbaar is. Of ja. op tijd kunnen handelen. En nu denk ja goed. En nu is dan het idee van we gaan het voorkomen door online inhoud te censureren.
Ja.
Ja, think again, man. Ik weet niet.
Zetten er gewoon een AI op. En binnenkort gaat een AI gaat gewoon beoordelen of je een terrorist bent of
ja.
niet.
Dat is het hele ding. Daar heb ik met Boris ook vaak over. Zeg maar, de hele struggle gaat daartussen plaatsvinden. Tussen zeg maar AI en cryptography. Weet je, dat zijn de twee tegenpolen van elkaar. Weet je.
Interesting.
En dat is ja, goed. Dat is wat The Sovereign Individual, zeg maar, dat boek schrijft. En die beschrijft gewoon hoe dat. Ja, hoe de komende strijd tussen vrijheid en gebondenheid van de overheid, zeg maar, eruit gaat zien. Maar dat is wat het is. AI gaat het allemaal zitten scannen. En als je dan het algoritme is, weet ik veel, racistisch of zo. Of andere, niet vredelievend richting kritische mensen die kritisch zijn op de overheid. Ja, dan heb je een probleem.
Ja, precies.
Dan gaat je social credit score in je podcast.
Dit zijn de dingen waar al die dystopische films over gaan, toch? Dat dystopische is, boeken, dat is dit.
Ik kijk in die films niet meer, ik leef het gewoon tegenwoordig.
Ja, helaas is dat wel, wordt dat wel steeds meer de realiteit. Weet je, we worden inmiddels zo makkelijk gewoon opgesloten, 2 jaar lang.
Mm-hmm.
Is dat nu weer aanstaande?
Gaat er aankomen.
Ja. Dus,
en het is niet genoeg, blijkbaar is het, moet ook online de vrijheid verder beperkt worden.
Ja, en dus niet alleen, alleen binnen de EU, hè, dat is ook nog het lijpen hieraan. Deze regel is zo ingericht dat het gaat hosting platforms aan. Hoe dat gedefinieerd wordt, zal ik ook nog even erbij pakken zo.
Ja, dan,
maar dat... die binnen de EU opereren. Dus ook al staat jouw server bijvoorbeeld in Amerika, dan kan de EU op deze manier jou dwingen om het van jouw server in Amerika af te halen. Of je mag dus niet meer... Nou, in Europa.
Ik denk eerder dat is nu al het geval, zeg maar. Als je kijkt naar heel veel websites buiten Europa, van Amerikaanse websites, die willen niet voldoen aan de regelgeving van de EU. Dus ik wilde laatst iets opzoeken over de steal the vote effort van Trump in Wisconsin, geloof ik. Dus ik wilde de Wisconsin Post openen en toen stond er dus... site is not available in your region.
Oh, ja.
En dat komt, heb ik heel veel. Dat is sinds die, er is een nieuwe regeling gegaan van mij een half jaar of een jaar geleden. Ik weet niet meer precies. Waardoor inderdaad iedereen die dus naar diensten aanbiedt in Europa aan bepaalde richtlijnen moet voldoen. En heel veel bedrijven zeggen, ja, fuck, dat gaan we niet doen. Dus dan gaan we het gewoon blokken voor die mensen hier. Ik had het trouwens gewoon, ik weet niet waarom ze doen. Als ik een Amerikaans bedrijf was en ik had een website gewoon toegankelijk ook voor, nou, die is natuurlijk gewoon op het web via een .com website of zo.
Mm-hmm.
Gaat, waarom fuck de EU? Waarom zou wat? Ik kan me niet indenken dat de EU een bedrijf van Amerika een boete kan geven, zeg maar, voor dat.
Ja, dat zou wel interessant zijn hoe ze dat zouden aanpakken. Maar ja. Het kan toch niet zo zijn dat het een soort hol dreigement is. Want dan, waarom zouden die bedrijven inderdaad de website weghalen dan voor EU klanten?
Nou ja, dezelfde reden dat heel veel mensen, weet je, in buiten hier op de Dappermarkt, of niet hier, ik ben nu niet in Amsterdam, maar een mondkapje gingen dragen, weet je. Doe maar voor better safe than sorry of zo, weet ik wel. Weet je, dat kan ik me heel goed indenken, dat niet daadwerkelijk een juridische punch achter
volgen.
Die, ja,
ja.
Maar dat weet ik niet zeker, want ik heb het niet gelezen.
Het betreft overigens dus sociale media platforms, webhosting, videostreaming, diensten voor het delen van video- en audiobestanden en beelden, bestandsdeling en andere clouddiensten, voor zover daarmee informatie aan derden beschikbaar wordt gesteld.
Ja, ik wilde net, toen je zei van ik ga het oplezen, ik zeg, kan je de moeite besparen, want het is gewoon alles wat online
plaatsvindt. Ik wil net zeggen, dit is gewoon alles, basically.
Ja, ik kan me niet iets indenken. Gegevensuitwisseling, dat is
internet.
Zodra je echt, ja, dat is internet gewoon. En daarom, praten ze ook redelijk snel. Want de grap, ze hebben het eerst over, zeg maar, social media. En social media heeft groot bereik, bla bla bla. Ik denk van, oké, het gaat over social media. Toen vroeg ik me ook af, wat ga je definitie zijn van terrorisme en van social media? En toen ging ik lezen, had ze denk ik over hostingbedrijven. Dat klinkt al niet alleen maar social media. En toen las ik die definitie van, oh, alles bedoel je?
Ja, gewoon het hele internet.
Gewoon precies bepalen wat, waar, of in ieder geval gewoon niveau bepalen als dingen in jouw richting terroristisch zijn, dat je ze weg kan halen.
Ik ben wel heel benieuwd in hoeverre ze dit überhaupt zou lukken. Weet je wel, hoe heet dat ook weer? De Streisand effect, toch? Ken je dat?
Nee.
Dat is, volgens mij had het te maken ooit met een bestand, vandaar die naam. Dat had met Barbara Streisand te maken, die artiest.
Is dat die...
Zangeres volgens mij.
Ja, die ken ik wel. Maar was het bestand, was dat virus of niet?
Nee, het was volgens mij een bestand waar iets privé in zat of zoiets dergelijks. Of informatie die zij niet gepubliceerd wilde hebben of zoiets dergelijks. Anyway, het punt is, dat werd verspreid en ze probeerden dat weg te halen. Maar doordat ze zeiden dat ze het wilden weghalen, werd er juist zoveel aandacht op gevestigd dat het zich veel harder ging verspreiden, omdat iedereen wilde weten wat ze weg wilden halen.
Mm-hmm.
Dus dat had een averechts effect. Mm-hmm. Dus ik vraag me af in hoeverre, want dit is ook waar de transparantie dan een beetje in het geding zou komen, denk ik. Want wat voor orgaan zou er toezicht op houden. Ze hebben het over het oprichten van een nieuw soort orgaan, een bestuursorgaan, wat zich hierover zou ontfermen.
Ministry of Truth.
Precies. En hebben zij dan een soort plicht om dan te openbaren wat ze hebben verwijderd? Dat zou ook weer tegengaan tegen het principe, want ze willen die informatie niet publiek hebben, want ze willen die informatie niet verspreiden.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd lijkt het mij vreemd als het een soort zwart gat wordt waar je gewoon waar een soort van inderdaad een soort truth tsaar gewoon gaat zeggen dat moet nu weg. En ja, dan verdwijnt het en dan zie je het nooit meer terug. Dat is een beetje het gevaar volgens mij wat we hier ook zien.
Ja, maar ik kan wel indenken voor YouTube heeft natuurlijk zijn algoritmes waardoor dingen viral kunnen gaan en veel mensen er makkelijk bij kunnen. Zeg maar. En ik kan me indenken dat mensen het dat er inderdaad wel een soort van database is. Maar interessant, en ik zat te zoeken, want we hebben er wel iets over gezegd, over een bewaarplicht, zag ik staan, ergens helemaal achteruit.
Dat heb ik niet uitgeprint hier.
En dat, heb ik het hier nog overstaan?
Wat misschien ook wel leuk is.
Je hebt ook een klachtenprocedure. Dat is ook wel grappig, zeg maar. Die memorie van toelichting gaat echt twee regels over wat ze daadwerkelijk doen. En daarna hebben ze helemaal over, vooral over de uitvoering daarvan. Zeg maar. Dat is ook gedaan de zaak. Maar laten we even praten hoe we dit gaan doen. Ook een hele goede overtuigtechniek trouwens. Selling past the sale.
Dit gaan we doen.
Ja. Zo gaan we doen.
Ja, precies.
Zo, ja. Bewaring van verwijderde of geblokkeerde inhoud. En dan geven ze dan regels over. Ze moeten 6 maanden behouden. De hostingpartijen zelf. Voor de bestuursrechtelijke procedure. De terroristische inhoud wordt op verzoek van de bevoegde autoriteit of rechtelijke instantie gedurende een nader bepaalde periode bewaard, indien en zolang zulks nodig is voor lopende administratieve of gerechtelijke toetsingsprocedures.
Nou, maar
dus de rechter moet het toetsen.
Ik kan me daar, stel je voor, er is dus echt wel een legitiem geval hier. Laten we zeggen, er is iemand die oproept tot het plegen van een bomaanslag ergens of zo.
Mm-hmm.
Dan kan ik me wel voorstellen dat dat essentieel is voor het berechten van zo iemand of zo.
Ja, maar dit is dus, maar volgens mij er is dus een toetsingsprocedure. En daar de vraag is, wie gaat dat toetsen? Is dat een rechter? Ik denk, het lijkt erop dat ze dus dat ze het, nou, ik kan niet indenken dat ze het voor gaan leggen aan een rechter, waarschijnlijk aan een orgaan die dat bepaalt. Of dat,
ja, daar hebben ze het over. Ergens in de memorie hebben ze het over dat er een nieuw orgaan opgericht moet worden.
Ja, precies.
Die dit allemaal gaat aansturen.
Wij van WC Eend.
Nou, ja,
goed gedaan. Heel goed gedaan.
Wij
ja.
van AIVD.
Ja.
Zo een beetje meer
de MIVD, ja. NCTV. Alle afkortingen van het alfabet.
Wat ik zat te denken, en dat noemen ze helemaal aan het eind van dit stuk in de memorie van toelichting, is wat doen ze nou? Stel je voor, inderdaad, is een bedrijf, een website, een hostingbedrijf, dat zegt, nou weet je wat, verwijderingsorder, of weet ik veel hoe dat heet, verwijderingsopdracht. Je kan me reet, hè? Wat doe je dan? En toen kwam ik tegen sanctionering en rechtsbescherming. Het is aan de lidstaat, dus van de EU. Hè, nogmaals, dit gaat over een EU-breed ding. Het is aan de lidstaat om de aard en de hoogte van de sanctie te bepalen. De sanctie dient doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn.
Sanctie voor wie?
Nou, voor degene die zich dus niet houdt. Stel je voor, je krijgt dus te horen uit, weet ik veel, uit Italië. Nou ja, een EU-lid dus wel.
Just give it time.
Ja, sooner or later. je krijgt te horen uit Italië, jij moet die post verwijderen, want dit is terroristisch.
Mm-hmm.
En degene die dat host, die zegt, nee, ga ik niet doen. Nou, dat is waar dit over gaat. Dus wat zijn de gevolgen als je er niet geen gehoor aan geeft?
Mm-hmm.
Maar dat is dus wisselend. Dus per land kunnen ze dat zelf invullen. En het enige wat ze zeggen, dient doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn. Dat vond ik ook wel gek. En niet dat ik hier voorstander voor ben, maar dit is natuurlijk waar de EU helemaal om draait. Uniformisering, alles moet hetzelfde zijn.
Mm-hmm.
Dan moeten de hele EU recht trekken. Hoe zeg je dat? Gelijk trekken.
Mm-hmm.
Dan vind ik deze invulling ervan wel gek eigenlijk. Dus als je in één land woont, dan zijn de gevolgen van het overtreden van deze wet heel anders dan in een andere?
Ja, maar misschien is het gewoon een, hoe noem je zo'n ding? Zeg maar, een gateway drug. Dit is gateway policy. Ja,
je bedoelt dat ze op den duur wel zeggen van dit zijn gewoon de regels.
Ja, maar eerst, toen is dat best wel heftig, dus we niet mensen te boos gaan maken. Dus laten we nog een beetje, zeg maar, dat we het zelf mogen bepalen. Het doet me denken aan die guy van de Free Market Roadshow. Weet je ook alweer, die laatste spreker die
durf
er was.
Durf het niet te zeggen.
Ik heb het ook niet zeker staan moeten weten. Dan something. Van Cato Institute. Kijk, heel snel. Dan Mitchell.
Dan Mitchell.
Ja. Niet opgezocht, wist ik aan mijn hoofd in één keer. Maar die zei ook van, het ging over uniformering van belastingtarieven, vennootschapbelasting.
Oh ja. Ja, ik herinner me dat.
En
ja.
Dat hij vertelde hoe dat, zeg maar, al heel lang een plan was. En dat ze eerst met tarieven van 55% kwamen. Want dat is hetgene wat ze toen op heel veel plekken, zeg maar, normaal vonden.
Mm-hmm.
En, nou goed, het is lang niet gelukt. En nu is dus in Europa wel een wet, volgens mij redelijk ver in de besluitvorming, dat we dus nu gaan bepalen, er komt een minimum vennootschapsbelastingstarief.
Ja, van 20 tot 30 of zo?
Nee, voor mij was het wel redelijk lager. Laag nog. Maar het punt is dat het, als het eenmaal er is, het is makkelijk om te zeggen, we gaan het van 12 naar 20 doen.
Ja.
Dat je zegt, we beginnen met 20. Zeg maar. Dat is hier ook de gateway policy. Gewoon ja. Een nieuw ding. Gateway policy. En dit is...
Ja, dit is de slow but steady encroachment of authoritarianism. Ja. Dat is wat dit is, inderdaad.
Gaat het steeds sneller tegenwoordig?
Stukje bij... Ja, maar het blijft toch wel gewoon een stapsgewijs ding. Hè? En ook al gaan ze hem ergens heel even te ver, dan nemen ze het even twee stappen terug. En dan doen ze weer een stap weer vooruit.
Mm-hmm.
Hè, wie zei dat ook weer? Volgens mij was dat mevrouw Blommestein, toch? Of niet? Ik weet het niet zeker. Raisa Blommestein, die volgens mij zoiets van pleidooi. Dat ze elke keer net even, of was het Pepijn van Houding? Ik weet niet, bij Ongehoord Nederland volgens mij. Die zo'n verhaal afstak over inderdaad elke keer net even te ver. En dan, oh nee, we doen niks. En dan even toch weer even pushen. En dan, oh nee.
Ja.
En dan uiteindelijk zit je toch weer... Nee, we gaan geen QR-code gebruiken om je in te perken in je vrijheid. Oh ja, nee, misschien toch wel.
Ja.
En dan weet je elke keer zo... Ja, precies.
Ja, dat... ik moet ook denken nu aan een verhaal wat ik echt heel lang geleden heb gehoord. Van een ouder van een collega. Echt, weet ik veel, is dat 20 jaar geleden? Hoe lang geleden? Toen ik was, 20 jaar geleden. Toen werd ik daar.
Tijd vliegt.
Ja. En die waren toen zich aan het... opwinden inderdaad over de hoe het ging, zeg maar. Zo grappig was heel conservatief. Zij waren zich opwinden aan het feit dat ze niet meer konden rondkomen 20 jaar geleden. Of moeilijk, zeg maar, van één inkomen. En dat nu mannen en vrouwen moesten werken. En dat, ik zou denken of het verhaal nu relevant is voor wat ik hoef te zeggen. Goed, ik ga het verhaal gaan afmaken. En dat zei, het verhaal ging over Rusland. En ik weet niet of zij, maar dat waarbij dus ook, en ze zeiden, we keken toen, en dat was, zei ze toen, was 40 jaar geleden, dus toen 20 jaar geleden, was dat, gebeurde dat in Rusland. En we waren allemaal een soort van, wat vreselijk, dat het moet, zeg maar. Weet je, dat je alle twee, beide ouders moeten werken, zeg maar, om, en dat vonden we vreselijk, zeg maar. Fascinerend toen dat ze dat zo zag. Maar dat is ook in stappen gegaan. Rusland is, zeg maar, een van de landen die dat heel duidelijk wist te doen al heel lang. Van, weet je, je eerst iets heel ergs doen en dan vervolgens, zeg maar, net weer een stapje terug doen. Ja. En dan weer, dat is echt Kami tactics inderdaad. En dat is, nou goed, dat gebeurt nu overal. Ik ben weer met kamies.
Misschien ook nog wel leuk om als perspectief erin te gooien. Ook niet helemaal related aan dit wetsvoorstel. Of niet gewoon. Maar wel dat vrouwen gingen werken. Volgens mij valt er best wat voor te zeggen. Als je bedenkt dat... er behoorlijk belangen waren bij het zover krijgen dat vrouwen gingen werken. Als je kijkt naar wat dat gedaan heeft voor, zeg maar, de workforce, hoe zeg je dat in Nederland? De arbeids... gewoon de werkenden.
Ja.
Heb je gewoon in één keer bijna een verdubbeling van belastinginkomsten. Dus het wordt heel vaak gezien als een soort bevrijding van vrouwen. En natuurlijk, dat was het ook, hè? Maar er speelde meer mee volgens mij dan alleen...
Dat en wat los van belasting. Maar wat er gebeurt is, je verdubbelt in één keer...
productie.
Het aanbod van arbeid.
Output, ja. Dus
het aanbod van arbeid wordt verdubbeld ook in één keer. Dus wat gebeurde dan in één keer? Ja, dan gaan de lonen
naar beneden. Prijs van arbeid omlaag.
Precies, ja. Stop working, man. Weet je wat? Fijn. Jullie willen werken? Dan ga ik niet meer werken. Gewoon. Dan gaan we dat, dan gaat het gewoon omdraaien. Ik weet niet waarom je zo graag wil werken, eerlijk gezegd. Ik wil echt niet werken, gewoon.
Emancipatie.
Ja.
Misschien nog leuk ter afsluiting om te melden over die boetes. Dat vond ik ook wel lijp. Wel stelt de verordening dat bij systematisch of aanhoudend verzuim een financiële sanctie wordt opgelegd ten hoogste 4% van de mondiale omzet van de aanbieder van hostingdiensten in het voorafgaande boekjaar.
Nog een keer, 4%?
Van 4% van de mondiale omzet.
Ja.
Dus stel je voor, Facebook houdt zich niet aan deze
verwijderingsplicht. Ja.
Dan moeten ze dus een boete van maximaal 4% van hun jaarlijkse omzet van vorig jaar betalen. Dat is echt... Ja,
droom lekker verder.
Wat zeg je?
Droom lekker verder.
Ja, het is een goed middel, volgens mij. Goed pressiemiddel om al die bedrijven in het gareel te krijgen, natuurlijk.
Ja, ik ben ook heel erg nieuwsgierig naar gewoon inderdaad hoe ze het gaan uitvoeren. Kijk, Facebook heeft gewoon kantoren in Europa, volgens mij.
Ja, Dublin, als ik me niet vergis. In Ierland.
Ja, dus dan heb je natuurlijk wel dat middel. Maar op het moment dat het niet zo is, dan kun je ook weinig beginnen, denk ik. Nou, misschien dat het dan gaat via de serverparken, zeg maar, in Europa. Want dat is een ander voorstel, was er een tijdje geleden, dat ze willen regels maken omtrent die domain name servers. Dus zeg maar een heel belangrijk onderdeel van hoe het internet werkt via servers. Dat wil de EU, zeg maar, in eigen handen, in eigen beheer gaan maken. Dus eigenlijk gewoon de gateway keepers van het internet.
Niks geks aan. Dus is heel normaal.
Nothing to see here. Just move along. Nothing to see here. Ja, I don't know. Maar wat denk jij? Ik merk dat ik... misschien zit ik echt heel hard in ontkenning. Maar ik blijf gewoon denken van... Het is gewoon te stupid gewoon voor woorden. Je kan dit blijf het vooral pushen, zeg maar. Weet je, ik wil zo bijna de mede van maken. Nog een beetje... Ik heb nog een paar betere dingen die je erin ook in moet zetten. Want hoe meer dit gebeurt gewoon... Hoe meer mensen gewoon het niet meer trekken.
Ja, ik weet het niet. Ik heb ergens...
Genoeg in ieder geval, niet iedereen.
Ergens doet het me denken aan het verhaal van hoe honden zijn ontstaan. Dat klinkt misschien een beetje gek in deze context, maar als je kijkt naar waar honden vandaan komen, evolutionair gezien, dan heb je het over een proces van relatief tamme wolven die in de buurt van mensen kwamen te leven en die op een gegeven moment een soort symbiotische relatie kregen, omdat die wolven kregen de restjes van het eten. Die tamme wolven, die kregen de restjes van het eten van die mensen. En die wolven, die bleven dan in de buurt van die mensen, waardoor die mensen beschermd werden door die wolven van andere dieren. Zelfs tegen andere wolven die ze aanvielen.
Mm-hmm.
En zo nu, als je kijkt naar wat die wolven... Ik vind dat altijd echt verschrikkelijk als ik het zie op straat. Dan zie ik zo'n klein kuthondje. Weet je wel, zo'n chihuahua of zo, zo'n rat.
Mm-hmm.
En dan denk ik, you used to be a wolf. Jouw voorouders waren wolven.
Ik geloof er echt geen reet van.
Dit is hoe het is gebeurd. Dit is waar dat vandaan komt.
Ik geloof er geen reet van.
Maar en ik ben dus bang ergens dat er langzaam maar zeker een soortzelfde evolutie plaatsvindt. Er zijn nog steeds wolven.
Mm-hmm.
Hè, dat hoef ik hier niet uit te leggen. Maar er is nu dus ook een soort afsplitsing van de wolf en dat zijn die honden geworden. En ik ben bang dat dat op termijn misschien ook zou kunnen gebeuren. Zoiets met mensen. Dat ze een soort van domesticated worden en uiteindelijk gewoon helemaal niet meer zelf dingen kunnen regelen. En dan dus net zoals honden nu zijn, helemaal subservient worden, onderworpen aan degene die dat nog wel kunnen. Dus aan de wolven, basically.
Ja, zou kunnen. Maar dan ben ik in ieder geval een wolf en geen hond. Dus dat scheelt dan weer.
Ja, nee, precies. Agreed. Misschien ook nog leuk om even uit te lichten. Ook hier was er al één iemand die ons voor is geweest op referendum. Er heeft al één iemand gestemd. Oh, ik heb dat niet geopend. Bekijk stemmingsuitslag. Zoals je ziet, er was één iemand die was ons voor. 1 stem tegen, 0 voor. Dus wat vinden jullie ervan? Scan en stem. Je ziet het in beeld. Scan de QR-code. Dat is wel kut. Ik ben vergeten om de juiste QR-code erin te zetten.
Oh.
Dus die moet ik nog even gaan fixen. Dat wordt even editen. Maar dat komt goed. Robert?
vind het een heel slecht idee.
Ja.
Ik vraag me af of ik een wet tegen ga komen van ik denk van dit moeten we echt morgen invoeren.
Ja, dat is wel de trend die ik ook zie op referenda. Daar waar op gestemd wordt, zie je heel veel mensen die tegenstemmen.
Ah. Ja. Misschien kunnen we ons best doen en een wet vinden die we steunen.
Waar we wel voor zijn.
Ja.
Ja. Ja, ik ben bang dat lastig gaat worden, want de meeste wetten gaan over meer regels introduceren en niet minder.
Ja, inderdaad, en minder vrijheid. Ja, dat zijn we altijd op tegen. Wel lekker consequent. Ja. Weet je waar je toe bent. Ook een soort van zekerheid. Hou mensen van, heb ik begrepen.
Ja. Ik ga er een end aan breien. Robert, dankjewel voor je komst. Wederom.
Still peace in the Middle East.
En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.